Namens de kerkraad heb ik u de volgende mededelingen. Deo Valente, woensdag 21 maart is er ouderenmiddag. Ouderen en alleenstaanden zijn van harte welkom. De middag begint om 2:30. Vanmiddag is er ook weer extra drukte rondom het stadion. Houdt u rekening met een langere reistijd. In deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Vandaag vragen wij ook uw aandacht voor de zendingsbussen die naast de ingangen van de kerk hangen. Zoals u weet ondersteunen wij het werk van dominee Snatissen en de 5 theologiestudenten in Kenia. Van harte aanbevolen. In deze dienst zal voorgaan dominee G. van den Brink uit Woerden. Namens de kerkraad wens ik een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Wij zingen, gemeente, op deze Lijdenszondag uit de berijming van deze 22e psalm, het eerste en het derde vers. Thank you. Gemeente, wij willen nu horen hoe God ons leven heeft bedoeld door te luisteren naar zijn geboden. En wij willen in antwoord daarop zingen uit Psalm 11, het derde en vierde vers. De alwijze God beproeft wel eens de oprechte en tuchtigt hen, maar elk die het kwaad bemint blijft steeds gehaat. En ook vers 4, rechtvaardig is de Heer in al zijn handel. God sprak en spreekt al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten wij nu samen bidden. En dank u, Heere God in de hemel, dat u ons samenbrengt op deze zondagmorgen in de kerk. We mochten opstaan, we konden ons aankleden en ons voorbereiden, ons klaarmaken. En we konden ons huis verlaten en we konden hier naar deze kerk toekomen. Dat kon allemaal in vrijheid gebeuren. We vinden dat misschien heel gewoon, maar we weten wel beter. Wij prijzen uw naam ervoor op deze dag, dat u het ons geeft. We danken u voor alle goede dingen die u in de week die achter ons ligt ons hebt geschonken. Te veel om op te noemen, maar ook te veel om aan voorbij te gaan. Want ook van al die dingen geldt dat we ze zomaar, zonder dat we er iets voor hoefden doen, van u hebben mogen ontvangen. Voedsel en drank, gezondheid en kracht, mensen om ons heen, vriendschap, liefde. U komt te danken voor toe. Want alles wat wij hebben, dat hebben wij ontvangen. Er is niets bij wat we zelf uiteindelijk hebben verdiend of waar we recht op zouden hebben. Daarom prijzen wij uw naam. Tegelijkertijd zijn we hier als mensen met een hart dat vol zit met allerlei andere dingen vaak. Zorgen die we met ons meedragen en die ons soms helemaal kunnen vervullen. We komen ook daarmee voor uw aangezicht in de wetenschap dat we dat niet hoeven weg te stoppen, maar dat u daarvan af weet en dat u ons daarin kunt helpen en opzoeken en troosten met uw woord. En het kan ook zo zijn dat wij in de kerk zijn met veel zonden en dat wij dat ook beseffen. Als we het al ergens beseffen, dan is het toch wel daar waar wij voor uw aangezicht staan. In uw huis. Dingen die gebeurd zijn de afgelopen week die gewoon niet hadden mogen gebeuren. Dingen die misschien al heel lang scheef liggen in ons leven en we weten het best. Maar het kost ons zoveel moeite om er iets aan te doen. Eigenlijk vallen we steeds weer terug. O God, wat is er veel wat voor u niet kan bestaan. We hebben de geboden van uw wet gehoord. En we hebben ook gehoord hoe hoog u de overtreding daarvan opneemt. Het was wel een wat moeilijke melodie van Psalm 11, maar de tekst liet toch aan duidelijkheid niet zoveel te wensen over. Dat u het kwaad niet kunt gedogen en dat u er ook op terugkomt. U laat er geen woord Frans bij zijn, bij heel die wet van u niet. En u zegt ons recht toe recht aan waar het op staat. Wij bidden u dan, ga niet met ons in het gericht, maar zie ons nog aan in Jezus Christus. De Zoon van uw welbehagen. Het is toch niet voor niets dat zijn weg en werk in deze weken in het bijzonder in het middelpunt van de belangstelling staat. Wij bidden u dat we ons ook op hem betrokken mogen weten. Dat we hoe langer hoe meer mogen merken dat ja, hij de enige is die ons werkelijk kan helpen, redden en verlossen. Vrij kan maken van alles wat ons beknelt en benauwt. Onze zorgen, onze zonden en wat al niet. Daarom bidden we u dat hij steeds belangrijker voor ons mag worden. En dat we ook in deze lijdenstijd hoe langer hoe meer met ons hart betrokken mogen raken. Op de weg die hij ging en het werk dat hij deed. We bidden u of u daartoe wilt overkomen met uw Heilige Geest. Want dat hebben we wel nodig. Zonder uw geest staan we erbij en kijken we ernaar. En het ontgaat ons ten ene male wat er gebeurt. We vatten het niet, op geen enkele manier. Met uw geest begrijpen we het allemaal nog niet. Het is ons te wonderlijk, het gaat ons te boven. Maar het vervult ons wel. En het doorstroomt ons met zoveel wederliefde, dat we met hart en ziel aan hem verbonden raken. Wilt u die verbondenheid vandaag werken door de verkondiging van uw evangelie? Wilt u die ook versterken door het zingen van de psalmen? In het geven van onze gaven, in het tot u opzenden van onze gebeden voor en met elkaar. Wilt u tot een goede dienst doen zijn? U kent ons wel. Als jongeren, als kinderen, als ouderen. We denken ook aan de mensen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of via het internet. Wilt u ook hen aanspreken, dat ze het mogen merken dat u een levende God bent, die ons niet voorbij gaat, die ons niet zomaar laat gaan en zomaar laat aantobben met ons eigen leven, maar die ons toespreekt, krachtig en bevrijdend. Geef ons zo een luisterend oor en een opmerkzaam hart, dat we open mogen staan voor wat u vandaag tot ons hebt te zeggen, voor wat u in het bijzonder aan ons kwijt wilt. Wij kunnen onszelf daar maar zo moeilijk, ja eigenlijk helemaal niet, voor openstellen. Daarom komen we het maar gewoon aan u vragen of u het zelf wilt doen en het zo wilt maken dat uw woord ingang vindt in ons hart en dat het ook uitwerkt in de praktijk van ons leven. Wilt u het zo voor ons allen en ook voor alle die elders op dit moment bijeen zijn, waar ook ter wereld, in uw naam een goed samen zijn maken. U tot lof, ons tot leven. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 14, versen 32 tot en met 42. De schriftlezing is uit Marcus 14, vanaf het 32e tot en met het 42e vers. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En zij, de Heere Christus met de discipelen, en zij kwamen in een plaats welker naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neer totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad dat zo het mogelijk was die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond zijn discipelen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hen opnieuw slapende, want hun ogen waren bezwaard en ze wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam voor de 3de maal en zei tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg. De ure is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt, is nabij. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, toen de Griekse filosoof Socrates door een rechtbank in Athene ter dood werd veroordeeld, aanvaarde hij dat vonnis met een opmerkelijke gemoedsrust. Socrates wist dat hij altijd een deugdzaam mens was geweest en dat hij nu ten onrechte ter dood was veroordeeld. En daarom zag hij ook niet op tegen de dood. Geschokte vrienden van Socrates probeerden nog hem ertoe over te halen mee te werken aan een plan om hen te bevrijden uit de gevangenis, maar Socrates weigerde dat pertinent. En toen de dag was aangebroken waarop het doodvonnis over Socrates werd uitgevoerd, nam hij in opperste kalmte de gifbeker ter hand en dronk die zonder een spier te vertrekken tot op de bodem leeg. Hij legde zijn benen bij elkaar, vroeg nog even aan zijn vrouw of ze niet wilde vergeten een haan te geven aan iemand aan wie ze nog een haan verschuldigd waren, om tenslotte de laatste adem uit te blazen. Zo verliep het levenseinde van Socrates. Hoe anders, gemeente, ging het eraan toe rondom het levenseinde van Christus. Bij hem zien we die serene rust en onbewogenheid niet. Althans niet in het Bijbelgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Integendeel, als het erop aankomt, als het staat te gebeuren, dan begint Jezus, zegt de evangelist, verbaasd en zeer beangst te worden. Een pijnloos verdriet maakt zich van hem meester. En hij wil, zo te horen, eigenlijk maar één ding. Dat het niet door hoeft te gaan. Dat de beker des doods, die Socrates zo rustig leegdronk, dat die aan hem voorbij mag gaan. Daar bidt hij dan ook om, hartstochtelijk, tot 3 keer toe. Dezelfde woorden herhalend. En kruipend over de grond als een worm. Ik ben een worm en geen man, hebben we gezongen. Wat een verschil met Socrates, vindt u niet? Omstreeks het jaar 830 werd ergens in Nederland of West-Duitsland door een monnik een samenvatting geschreven van de 4 evangeliën in het Oud-Saksisch, een voorganger van het Nederlands. De Heliant heette dat boek, de Heiland betekent dat. En via dat uitgebreide gedicht over de Heiland kwam de Bijbel ons Nederlandse taalgebied binnen. En deze Heliant schildert de Heer Jezus als de machtige held, sterker dan de Germaanse goden Wodan en Donar en Thor. Alle nadruk valt op Christus als de goddelijke vorst, de overwinnaar, de koning van het volk. En in het midden van dat boek, de Heliant, schittert dan ook de geschiedenis van Jezus' verheerlijking op de berg, waar hij voor de ogen van zijn discipelen baat in een goddelijk licht. Alleen, het verhaal van Jezus in Gethsemane, de geschiedenis van dit gebeuren, van zijn tot 3 maal toe herhaalde angstige smeekbeden, die zoek je in de Heliant te vergeefs. Kunt u begrijpen dat de schrijver van de Heliant daar niet zo goed mee uit de voeten kon en dat hij daarom erover sloeg? Dat hij liever een Christus zat die net als Socrates de dood dapper en onverschrokken in de ogen zag. En Jezus om tegenop te kijken. Niet een die nu eens op de grond ligt en dan weer steun zoekt bij zijn vrienden. Nee, een held die zelfverzekerd en fier zijn levenseinde tegemoet treedt. Dus, waarom kon Christus dat eigenlijk niet? Waarom is hij hier zo bang voor de dood? Socrates dacht dat hij niets te vrezen had. Maar als er toch 1 is geweest voor wie dat ten volle kon gelden, dan was Christus het toch wel. Volmaakt zonder zon. Dus waarom is hij hier dan toch zo bedroefd, zo angstig en dodelijk ontsteld bij het naderen van de dood? Dat is de vraag waar we in de preek vanmorgen over na willen denken met elkaar. En u vindt onze tekstgemeente in het voorgelezen gedeelte, Marcus 14, de versen 33 en 34. Ik lees u graag die versen nog een keer voor. Marcus 14, vers 33 en 34. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt. Tot zover de lezing van de tekst. U krijgt nu de gelegenheid uw gaven te geven in de dienst van de offeranden. De bestemmingen werden u al aangekondigd door de ouderlingen, diaconie en kerkvoogdij, als ik het goed hoorde. En willen we ook van harte bij u aanbevelen. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit de 88ste psalm, een van de donkerste, zo niet de allerdonkerste, uit het hele psalmboek, psalm 88, vers 1 en 2. O God, mijn heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. En ook het tweede vers, mijn ziel, der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden en zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. Geroepen gemeente van Christus, hoe kan dat nou toch, dat de Heer Jezus hier letterlijk en figuurlijk zo aan de grond zit? Dat begrijpen wij niet. Want zeggen we dan, hij was toch de Zoon van God? De kinderen en ook de catechisanten die weten dat, denk ik, zonder meer. Jezus was de Zoon van God en hij kwam op aarde om de zonde van de mensen te verzoenen. Nou, dat ging hij nu doen, dat stond nu te gebeuren. Daarvoor moest hij natuurlijk 3 dagen lang afzien. Maar daarna zou hij weer opstaan uit de dood. Dat had hij notabene zelf aangekondigd. En dan zou alle leed geleden zijn. Nog maar 3 dagen. Dus ja, dat hij tegen die 3 dagen opzag. Dat kunnen we ons wel voorstellen natuurlijk. Maar dat hij er zo volkomen door van slag is. Dat hij die toch Gods zoon is. Haast niet meer weet waar hij het zoeken moet. Dat begrijpen wij niet. Dus hoe kan dat nou? Gemeente, op die vraag is, dacht ik, maar 1 antwoord. En dat is dit. De Bijbel tekent ons Christus hier voluit als mens. Want hij is volledig mens geweest. Net als u, jij en ik. Uitgenomen maar 1 ding. Uitgezonderd de zon. Dat is het enige. Het enige waarin hij niet aan ons mensen gelijk is. Maar voor het overige was hij helemaal aan ons gelijk. Ook dus hierin. Dat hij opzag tegen het onbekende van het sterven. Op de berg van de verheerlijking, waar dezelfde 3 discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, inderdaad getuigen geweest van Christus' goddelijke glans en glorie. En nu? Nu zijn ze getuigen van zijn menselijke angst. Jezus Christus, volkomen God en tegelijkertijd volkomen mens. Dat is allebei even waar. En wij krijgen die 2 nooit helemaal goed bij elkaar met ons verstand. We kunnen het alleen maar gelovig aanvaarden. Begrijpen doen we het niet. Doen we dan iets raars als we het dan toch geloven, ook al kunnen we het niet begrijpen? Iets wat we verder eigenlijk nooit doen? Dat wordt wel vaak gedacht, hè? Misschien zijn er ook onder ons wel die dat denken. Een jongere bijvoorbeeld, je bent de hele week op school bezig geweest met studeren. En het was belangrijk dat je de stof begreep. Daar leggen de docenten natuurlijk altijd alle nadruk op. Je moet het begrijpen, dan kan je ook goede cijfers halen voor je tentamens en je repetities en zo. Dan kom je vanmorgen in de kerk en het eerste wat je hoort is dat je het niet kunt begrijpen, dat je het maar gewoon moet geloven. De knop moet weer om, het verstand weer op 0. Ik kan me best voorstellen dat je dat gevoel wel eens hebt als je in de kerk komt en naar die preken van ons als dominees luistert. En ook dat je dat niet altijd bevredigend vindt. He, dat er als het ware ergens iets blijft knagen als het weer zo gaat. Nou, toch is dat niet helemaal terecht hoor, want zo vreemd is het ook weer niet wat we in de kerk tegen elkaar zeggen als het over Christus gaat. Laat ik iets heel anders noemen. Een voorbeeld uit de natuurkunde. Dan moet ik natuurlijk altijd oppassen als dominee. Want ik ben geen natuurkundige. Maar het is een harde wetenschap. Zeg nou zelf. De meest harde wetenschap die er is misschien wel. En 1 ding heb ik er wel van begrepen. Het licht. Dat kunnen natuurkundigen nog altijd niet vanuit 1 perspectief in het vizier krijgen. Ze kunnen dat niet goed uit 1 stuk begrijpen en verklaren. Sommige experimenten die ze doen laten heel duidelijk zien dat het licht zich gedraagt als een soort golf. En lange tijd dacht men daarom ook dat het licht alleen een soort golfverschijnsel is. Totdat latere experimenten een hele andere conclusie lieten zien, namelijk dat licht bestaat uit allemaal losse deeltjes. En die 2 kunnen natuurkundigen niet goed bij elkaar krijgen. Het moet allebei waar zijn. De gegevens laten geen andere conclusie toe. Maar het kan niet goed vanuit 1 perspectief begrepen worden, in 1 systeem gevat worden. Dat het licht zich soms gedraagt als een golf en soms pertinent niet, maar als een reeks deeltjes. En dan weer juist precies andersom. Dat laat zich niet goed begrijpen. Het Het is niet tegenstrijdig, maar het laat zich niet goed begrijpen. Dus als je daarop doordenkt, hè, dan moeten we zeggen, ja, maar zo vreemd is het toch niet wat we in de kerk doen. Want net als in de natuurkunde laten de gegevens uit de Bijbel eigenlijk maar één conclusie toe. Christus was volkomen mens. Niet een soort supermens of zo, toch nog een treetje hoger dan wij. Nee, gewoon mens als wij, tot in onze diepste angsten toe. In sommige situaties blijkt dat heel duidelijk, zoals hier. En tegelijkertijd was de Heer Jezus volkomen God. Niet maar het geringste treetje lager dan de Vader en de Heilige Geest. En hoe wij die twee bij elkaar kunnen houden, dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven. En dan hebben we altijd de neiging om een beetje te gaan duwen en trekken. Dan zeggen we, nou, hij zal toch wel iets meer bijzonder geweest zijn als mens dan wij. Of hij zal toch wel ietsjes minder God geweest zijn dan de Vader. En daarmee doen we onmiddellijk weer onrecht aan de Bijbel. Want het is niet waar dat hij iets meer mens was dan wij. En het is ook niet waar dat hij wat minder God was dan de Vader. Maar als het nu bij zo'n alledaags verschijnsel, als het licht al zo is, dat je die twee perspectieven nodig hebt om het te kunnen plaatsen, en dat je die niet goed bij elkaar krijgt, dan is het toch niet zo vreemd dat het met het licht der wereld ook zo is. Dat we juist dan moeten zeggen, als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. In elk geval, misschien wel nergens in de Bijbel treffen we de Heer Jezus zo door en door menselijk aan als hier in de hof van Gethsemane. Marcus gebruikt uitzonderlijk sterke woorden om de gemoedstoestand van Christus te beschrijven. En hij begon verbaasd te worden en zeer beangst en zei tot hem, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Als je goed kijkt, dan zit er natuurlijk een opklimming in. Dan is dat een soort climax, hè? Drie dingen worden er gezegd. Christus begint verbaasd te worden, dat is het eerste. Nou ja, dat gaat dan nog, dat zijn we ook wel eens misschien verbaasd. Maar dan zeer beangst. En dan ten derde, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dodelijk bedroefd. Waarom is Christus verbaasd? Laten we maar eens bij het begin beginnen. Hij had toch al lange tijd naar dit moment toegeleefd. Je zou zeggen, hij kon zo langzamerhand wat op zijn dood zijn voorbereid. Hij wist dat het eraan zat te komen als geen ander. Ja. Maar kennelijk, gemeente, valt het hem, nu het zover is, toch nog ontzettend tegen. Hij is verbaasd. Want dat het zo erg is om de eenzaamheid in te moeten, de verlorenheid en de verlatenheid, dat had hij van tevoren toch niet volledig aangevoeld. Zoals wij mensen ook niet alle dingen van tevoren volledig aanvoelen. Had Christus het dan onderschat? Nee, dat geloof ik ook niet. Maar van sommige dingen weet je nu eenmaal pas hoe erg ze zijn, als je ze hebt meegemaakt. En niet eerder. Dat kennen wij toch ook? Je zag er al zo ontzettend tegenop, die ingrijpende operatie. Of bijvoorbeeld dat alleen verder door het leven moeten zonder je man of je vrouw. Maar toen het zover was, nee, toen viel het bepaald niet mee. Weduwen en weduwnaren hebben het me vaak verteld, in de tijd dat ik zelf ook als predikant werkzaam was in de gemeente. Dan zeiden ze tegen mijn dominee, toen merkte ik pas hoe erg het echt is. Van tevoren had ik dat toch nog niet goed aangevoeld, om alleen verder te moeten. Nou, gemeente, dat zit er hier bij de Heer Jezus dus ook in. Want we houden het vast, hij was volledig mens. En hij begon verbaasd te worden. Zo schrijft Marcus dat. En dat laten we staan. Dat betekent wat er staat en niks anders. Hij wordt ontsteld. Ontzet, de Heer Jezus, ja. Nu het zover is, schokt het lijden dat hij moet doorstaan hem meer dan hij tevoren ooit had gedacht. Dat is wat. Dat betekent ook dit. Dat hij het in elk geval niet verdrinkt. Hij stopt het niet weg. Hij steekt het hoofd niet in het zand, om zo te zeggen. Hij laat de volle werkelijkheid daarvan op zich afkomen. Straks zal hij zelfs de verdovende drank weigeren. Om het helemaal te kunnen doorleven. Hij begon verbaasd te worden. Dat het zo erg was. En dan zeer beangst. Dat is twee. Wat is dat dan? Ja, wie zal er helemaal in kunnen komen? Ik stamel maar wat, in de hoop dat we samen vanmorgen in elk geval bij benadering enigszins in de buurt komen. Zeer beangst. Dat houdt in elk geval dit in. Dat hij het gevoel heeft dat hij de dingen niet meer in de hand kan houden. Dat ze hem ontglippen. Want dat is altijd zo met angst. Het is alsof er een muur op hem afkomt die hem dreigt te verpletteren. En hij kan er niets tegen beginnen. Hij voelt zich zo onveilig, prijsgegeven aan de macht, dat het haast niet te dragen is. Angst, gemeente, dat gaat verder dan schrik of vrees. Als je schrikt, dan heeft dat een bepaalde oorzaak, hè? Dan weet je waar het vandaan komt. Dan kan je aanwijzen, toen gebeurde dit en dat, en toen ben ik zo vreselijk geschrokken, zeg je dan. En als je iets vreest, dan weet je meestal ook heel goed wat je vreest. Waar je precies bang voor bent. Maar angst, dat is beklemmender. Je weet niet goed waar het vandaan komt soms. En je weet ook niet goed waar het zich precies op richt. Maar het is er. Als een donkere macht die over je komt. En die doordringt tot in de poriën van je ziel. En die je volkomen kan beheersen. Je kunt niets meer denken dan alleen maar dat ene. Het gaat niet goed. Het gaat helemaal verkeerd. Ik ga de afgrond in. Dat is angst. Zijn er vast voor onder ons of onder degenen die meeluisteren, die het weten. De heiland wist het ook. En dan zegt hij er in de derde plaats, zegt hij er nog dit van, als hij erover spreekt, met zijn beste vrienden, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Letterlijk staat er, mijn psyche is rondom bedroefd tot stervens toe. Ja, de Heer Jezus had ook een psyche. Net als wij. Mijn psyche is geheel bedroefd. Rondom bedroefd van alle kanten. Tot stervens toe. Dus zijn geest is zozeer vervuld. Geweten van puur verdriet. En bedroefdheid. Dat hij zich als het ware naar beneden toe gezogen voelt. Naar de dood. Zoals de psalmdichters. Dat ook hadden, hè? Daar moeten we hier aan denken. De dichter van psalm 88 bijvoorbeeld. De donker staat het hele psalmboek. Mijn ziel, we hebben het gezongen. Mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. Het einde nadert van mijn leven. Ik ben krachteloos en afgemat. Dat maakt de heiland hier ook door. Dat woord wordt hier vervuld. Straks, na zijn opstanding, dan zal hij er zelf op terugkomen. Dan zal hij het zeggen dat alles vervuld moest worden wat van mij geschreven stond. In de wet van Mozes en de profeten. En, zegt hij er dan speciaal nog bij, en de psalmen. Ja, die ook. Tot en met de allerdiepste en donkerste toe. Die worden ook door hem vervuld. Hier zien we het gebeuren. Als hij tot stervens toe bedroefd raakt. En het is alsof er een waas voor zijn ogen trekt. Alsof er een doem op hem daalt. Dat is misschien wel het beste woord. Alsof er een doem op hem daalt. Die hem de levensadem als het ware afknijpt. Misschien dat diegenen er het nog het dichtst bij kunnen komen. Die ooit ook zoiets hebben meegemaakt. Dat je zo door en door verdrietig en angstig was. En je wist eigenlijk niet goed waarom en waar het vandaan kwam. Waarom je door zo'n pijnloos diepe depressie heen moest. Dat je, nou ja, dat kan gebeuren. Als het ware nog banger was voor het leven dan voor de dood. En je voelde die dood als het ware sluipend een appel op je doen en dichterbij komen. Dat is ongelooflijk gemeten. Gruwelijk is dat. Maar als het u of jou overkomt, weet dan dat je daarin niet alleen bent. Want hem overkwam het ook. De Heer Jezus Christus. Hier in de hof van Gethsemane. Heeft hij het ook doorgemaakt. Ten volle. Je dacht altijd dat je zo'n kneusje was. Zo gauw aangedaan. Totaal niet stressbestendig. Maar dat is dus niet zo. Je bent alleen maar echt mens. Kijk maar naar hem. Is dat niet gemeente een diepe troost in deze geschiedenis? Dat hij, de Zoon van God, ook dit heeft meegemaakt. Deze psychische desoriëntatie, zoals ik ergens las. Deze diepe depressie. Deze totale verwarring. En het de dingen gewoon niet meer in de greep hebben.
Nee, u hoeft zich daar niet voor te schamen. En het is jouw schuld ook allemaal niet, als je het moet doormaken. Want Jezus kreeg er ook mee te maken. Het was zijn schuld ook echt niet, hoor. En hij, de Zoon van God, is als het erop aankomt de enige die je echt kan helpen. Juist ook dan. Als alles donker is. Hij weet wat het is. Hij weet wat je doormaakt. Andere mensen? Ach, ze bedoelen het vaak goed, hoor. Maar ze begrijpen het natuurlijk toch meestal niet helemaal. Wat dat nou is. Kop op, joh, zeggen ze dan soms. Hè? Doe nu niet steeds zo negatief. Kijk nou ook eens naar wat je allemaal nog wel hebt. Ja, ze hebben nog gelijk ook. Maar dan voel je je dus alleen nog maar weer schuldiger over dat je dat niet genoeg doet. Alsof het niet zou mogen. Alsof je wat er in je woelt aan onrust en angst eigenlijk altijd maar moet verbergen en wegstoppen voor de mensen. Want eigenlijk ben je toch wel erg ondankbaar. Gemeente, de Heer Jezus stopt het ook niet weg. Nee, helemaal niet. Hij praat erover met zijn vriend. Moet hij ook maar doen. Als ik u raden mag. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, zegt hij. Punt. Hoort u, hij maakt het geen grijntje lichter dan het is. Hij zegt ook niet, nou ja, ik kom er wel weer bovenop hoor, maak je maar geen zorgen. Nee. Het enige wat hij nog zegt, dat is, blijft hier en waakt. Waakt met mij, met andere woorden, ik heb jullie nodig. Dat is aangrijpend geweest. Hij voelt zich zo zwak dat hij zich afhankelijk weet van de steun van zijn discipelen. Hoe is het mogelijk? Hij, de Zoon van God, afhankelijk van mensen. Ja, maar ik herhaal het nog een keer. Hij was ook volkomen mens. En juist als zodanig zien we hem hier. En wij mensen zijn toch ook afhankelijk van elkaar. Altijd weer. Dan is het toch niet helemaal onbegrijpelijk dat hij dat hier ook is. Want, wat is nou het ergste geweten? Het ergste in die ontzetting, in die angst, in die dodelijke bedroefdheid van de Heer Jezus. Weet je wat het ergste is? Dat is de eenzaamheid. Dat is dat je helemaal alleen bent en er is niemand die je helpt. Daar moet je toch niet aan denken. Als het over onze kinderen gaat, als u kinderen hebt, dan zou u dat herkennen. Ja, dan halen we ons soms van alles in het hoofd, niet waar? Wat ze allemaal zou kunnen overkomen in het leven en zo. Maar weet u wat het ergste is wat ze kan overkomen? Dat is dat ze ooit alleen komen te staan. Dat zeggen ouders soms ook, hè, van kinderen die iets ergs is overkomen. Dat ze geroepen heeft, mama! En er was niemand die het hoorde en die erop afkwam om haar te helpen. Dat is zo onverdraaglijk. Ja, dat is het ook. Daar moet je niet aan denken. Dat je helemaal alleen bent en er is niemand die je helpt. Nou, dat dreigt hier bij de Heer Jezus ook te gebeuren. Vandaar dat hij dit zegt. Blijft hier en waakt. Ze hoeven helemaal niet zoveel te doen, de discipelen. Christus vraagt echt niet veel van ze. Ze hoeven hem niet te helpen. Ze hoeven niet pastoraal of therapeutisch met hem te praten. Ze hoeven hem niet met goed gekozen woorden te troosten. Niets van het alles. Als ze er maar zijn. En zo is het toch ook gemeten. Dat weten de kleinste kinderen in de kerk vanmorgen al, denk ik. Jongens, als donker is op je kamer. Je bent naar bed gegaan om te gaan slapen. Maar het is donker en je bent een beetje onrustig. Dan span je soms je oren. Om goed te luisteren. Hoor ik nou beneden mijn vader en mijn moeder nog? En als je ze dan maar hoort. Hè, dan weet je dat ze er zijn. En dan is het eigenlijk alweer goed. Dan ga je lekker gaan slapen. Want je bent niet alleen. Je vader of je moeder is er ook. Het scheelt al zo'n stuk. En als je ouder wordt, is het nog net zo hoor. Dan verwacht een man die sterven gaat helemaal niet zoveel van zijn vrouw. En een vrouw die voor een zware operatie ligt helemaal niet zoveel van haar man. Als hij of zij maar bij je is. Zodat je niet moederziel alleen bent. Waarom waken kinderen bij het sterfbed van hun ouders? Als duidelijk wordt dat het misschien niet zo lang meer gaat duren. Voordat het einde er is. Precies om deze reden. Dat ze op dat dodelijk uur niet moederziel alleen zullen zijn. Nou kijk gemeente, daar vraagt hij Jezus nou ook om. Daar vraagt hij nou ook om. Blijft hier en waakt. Zoals je als kind waakt. Bij het sterfbed van je ouders. Zo vraagt Christus aan zijn leerlingen of ze willen waken met hem. Ga nou niet weg. Laat me nou niet alleen. Bespaar me dat allerergste. Maar ze besparen het hem niet. Ze doen het niet. Dat is wat. Tot 3 keer toe zoekt Christus hen op. In de hoop dat hij steun bij hen vindt. Steun in die zin dat ze erbij zijn. En wat hem overkomt. Wat is dat ongelooflijk. Telkens weer vindt hij hen slapen. Zelfs het weinige wat hij van hen vraagt kunnen ze nog niet opbrengen. Wat is dat toch? Hoe bestaat dat toch? Hoe kunnen ze in zo'n aangrijpende situatie nou slapen? Ja, ze waren moe. Maar ja, zo moet toch ook weer niet. Het waren merendeels vissers notabene die wel gewend waren om 's nachts op te blijven. Lucas ligt in zijn evangelie een tipje van de sluier op. Ze waren slapende van droefheid, zegt hij. Van emoties dus. Nou ja, misschien waren het dan ook wel typisch mannen. Je moet natuurlijk niet generaliseren, maar toch. Ik denk, als een vrouw verdriet heeft, hè, dan... Dan kan ze vaak niet zomaar slapen. Dan wil ze erover praten. Maar mannen reageren vaak net andersom. Je kunt je emoties niet goed hanteren. Het zijn er zoveel en ze zijn zo diep. En dan wil je maar één ding. Alles even vergeten in een diepe slaap. En je zegt tegen je vrouw. Nou moet je even je mond houden hoor. Want nu wil ik slapen. Hebt u dat nooit gezegd, getrouwde mannen onder ons? Dat is toch wel herkenbaar, denk ik. Zou zoiets ook meegespeeld hebben? Dat de discipelen het gewoon niet konden hanteren wat er gebeurt. Ze waren slapende van droefheid, zegt Lucas. Ja, dat is zo. En toch is alles er ook weer niet mee gezegd. Want Marcus schrijft er nog iets anders over. Marcus schrijft er in het gedeelte dat we lazen nog dit over. Want hun ogen waren bezwaard. Hun ogen waren bezwaard. Door wie dan? Ja, uiteindelijk moeten we zeggen door de Heere God. Marcus durft het bijna niet te zeggen, lijkt het wel. Maar dat bedoelt hij natuurlijk wel. God de Vader. Hij zorgt ervoor dat de discipelen zelfs dat kleine, zo normale beetje steun dat Christus van hen vraagt, dat ze het niet kunnen geven. Hij zorgt ervoor dat Jezus de pers, Gethsemane betekent olie persen. Hij zorgt ervoor dat Jezus de pers alleen moet treden. Moederziel alleen. En daarmee naderen we het eigenlijke geheim achter heel dit gebeuren. Want er staat in onze tekst nog iets bijzonders. Waar we tot nog toe overheen gelezen hebben, maar wat er natuurlijk ook niet zomaar staat. Dat is namelijk dit. In vers 33. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes, weer diezelfde drie. En staat er dan, hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Wanneer was dat? Wanneer begon dit alles nou te gebeuren? Ja, dat weet je vaak niet met angst. Heel lang is het er niet en dan ineens is het er en het trekt door alle vezels van je bestaan heen. Waar komt dat nou vandaan? Je weet het soms niet. Maar hier wel. Het is hier heel duidelijk. Wanneer begint dit te gebeuren? Dit schokkende, dit onverwachte, deze verbazing van de Heer Jezus Christus. Nou, het begint te gebeuren als de Heer Jezus wil gaan bidden. Kijk maar naar vers 32, dat gaat er onmiddellijk aan vooraf. Met andere woorden, als hij zich opmaakt om zijn vader te gaan ontmoeten, dan gebeurt het. Dus daar zit het kennelijk ten diepste op vast, wat hier met Christus gebeurt. Dat bij alles wat er staat te gebeuren, ook zijn hemelse vader op het punt staat om zich van hem af te keren. Als hij gaat bidden, dan begint het. Wij zeggen vaak tegen elkaar, ja, als je bidt, dan word je rustig, hè? Dan ga je het wat kwijtraken allemaal. Maar toen Christus ging bidden, toen begon het pas echt, zijn onrust, zijn angst. Abba, Vader, zal hij smeken. Neem deze drinkbeker van mij weg. Welke beker is dat? Nou, dat is in de taal van het Oude Testament. En in die taal is het de beker van Gods toorn. Dus die beker wil hij niet drinken. De beker van Gods toorn. Ja, dat zijn dan van die oude woorden. Die kennen we, dat weten we ook al vanaf de catechisatie. De Heer Jezus kwam op aarde om de toorn van God te dragen. Maar wat is dat nu eigenlijk? Als we proberen, gemeente, om ook daar al stamelend iets van te zeggen vanmorgen, dan is het dit, de toorn van God. Je zou kunnen zeggen, dat is zijn hartstochtelijke onvrede over alles wat wij, zijn schepsel, ervan gemaakt hebben. Wij denken vaak dat dat wel meevalt. God vergeeft wel, hè, denken we dan. Een zonnetje meer of minder zal ook zo erg niet zijn. Maar God kan het totaal niet meer uit de voeten met die mentaliteit van ons. Dat we hem niet de plek geven die hem toekomt. Maar dat we hem vervangen door 1001 afgoden. Hij kan er niet meer uit de voeten. Hoe wij leven, vaak zonder naar hem te talen. Wel nu, die fundamentele onvrede van God daarover. Over ons mens. Over ons leven. Dat noemt de Bijbel nu Gods toorn. En die komt hier op Christus neer. Dat is waar hij hier ten diepste zo verbaasd, beangst en dodelijk bedroefd door is. En zo stuiten we al stamelend op de diepste laag van deze tekst. En weet u wat nu het wonder is geweest? Dat is dat Christus het nog doet ook. Al krijgt hij de hulp van zijn discipelen, waar hij zo indringend om smeekt, al krijgt hij die niet. Al voelt hij de toorn van zijn vader als een doem op zich neerdalen. Hij weigert geen dienst. Maar hij gaat door. Ten einde toe. Je ziet dat in deze geschiedenis eigenlijk heel mooi aan het feit dat alles in drieën gaat. Hè? In drie fasen ging Christus naar de plek toe. Eerst met de 11 discipelen, toen met die kerngroep van 3. En uiteindelijk alleen nog een stukje verder. 3 discipelen blijven op gehoorafstand. 3 woorden gebruikt Christus om zijn gemoedstoestand te beschrijven. Verbaasd, beangst en dodelijk bedroefd. 3 bidt Christus een gebed dat uit 3 zinnen bestaat. 3 komt hij ook terug om zijn discipelen op te zoeken. Waarom is dat? Waarom gaat alles in dit gedeelte in drieën? Wel, gemeente, 3... dat is in de Bijbel 1 van de getallen van de volmaaktheid, van de volkomenheid. Net als 7 en 12 gaat ook voor 3. Dat wil dus zeggen, Christus gaat er hier volkomen doorheen. Door de toorn van zijn vader. Volkomen. En dat blijkt ook wel weer aan het einde. Want als je het einde van dit gedeelte leest, na die 3 keer, dan heeft hij ineens zijn rust hervonden. Dan is hij ineens zichzelf weer meester. Dan is de angst weg. En vanaf dat moment gaat hij soeverein en koninklijk zijn gang naar het kruis. En als de soldaten komen om hem gevangen te nemen, dan is er geen spoor van ontreddering of verbijstering meer bij Christus te merken. Lees dat maar na in het Johannes Evangelie. Dan is de angst weg. Dan is hij er volkomen doorheen gegaan. Nou, dat is een geweldige evangelie, gemeente. Want dat betekent dus dat hij al onze zonden heeft gedragen. Niet alleen de steken die wij zo af en toe laten vallen in ons leven. Ook niet alleen die zonden die zo vaak weer terugkomen. Maar zelfs onze zondige aard. Die we maar niet klein krijgen. Niets valt er buiten. Het verzoenende werk van Christus. En hij draagt het niet voor zichzelf, dat was niet nodig. Maar voor zijn kerk, voor zijn gemeente. Zou hij ook daarom niet steeds terugkomen naar de discipelen? Als wilde hij tegen hen zeggen, ja maar ik doe het voor jullie hoor. En in hen doet hij het voor heel zijn kerk. Hij draagt het volkomen. Dus er blijft niets over waar u of jij of ik alsnog voor zou moeten boeten. Van wat wij hebben gedaan in ons leven. Daar wil de Heer God bij ons niet meer op terugkomen. Omdat hij er hier bij zijn zoon afdoende op teruggekomen is. Ik vraag u, gemeente, is dat nou geen evangelie? Het lijkt zo'n trieste en troosteloze, zo'n sombere, treurige geschiedenis. Maar klapt heel die geschiedenis niet om in haar tegendeel? Wordt ze zo beschouwd. Geen onuitputtelijke bron van vreugde en bevrijding. Want u hoort het goed hoor. U hoeft er niet meer voor te boeten. Nee. Voor wat u ook maar hebt misdaan. Voor wat jij ook maar hebt misdaan. In je leven. Ook niet voor dat allerergste. Wat je ooit hebt gedaan. Hij heeft ervoor geboet. En hij heeft het helemaal alleen gedaan. En hij heeft het volkomen gedaan. We begrijpen het niet. We begrijpen het misschien wel hoe langer hoe min. Maar we mogen het toch geloven. Met heel ons hart. O, laten we dan niet blijven slapen. Zoals de discipelen uiteindelijk ook toch wakker worden. En laten we dan niet blijven slapen en het aan ons voorbij laten gaan. Want hoe zouden we dat ooit kunnen verantwoorden? Maar laten we opstaan. Opstaan. Uit ons oude leven. En achter hem aangaan. Hoor wat hij tenslotte nog zegt. Staat op. Laat ons gaan. Ja. Laten we dat doen, gemeente. Gaan. Achter hem aan. Aan hem voorgoed verknocht. Om in hem. Nee, niet de dood. Maar het leven te vinden. Leven. Tot zijn dienst bereid. Al kan het er nog zo diep doorheen gaan. Ook vandaag hoor. Toch. Als je achter hem aankomt. Dan eindig je niet in de dood. En dan eindig je in het leven. Het volmaakte leven. Zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Zoals Adam in de eerste hof het verspeelde. Maar zoals de tweede Adam in de hof van Gethsemane het weer hersteld heeft door zijn volkomen voldoening. Daarom ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Staat op, laat ons gaan. En Christus zal over u lichten. De schrijver uit de brief aan de Hebreeën trekt uit dit alles de enig juiste conclusie. Als hij schrijft, omdat wij dan zo'n grote hoge priester hebben. Zo laat ons met vrijmoedigheid gaan. Laat ons toegaan tot de troon der genade. Dat is de troon van God. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Omdat hij zelf zo oneindig ver boven ons zou staan. Geen Socrates, Gode zij dank niet. Maar één, die in alle dingen verzocht is geweest als wij. Hij is erin geweest. In onze angst en schuld. Vrijwillig en volkomen. Opdat wij al onze zonden en angsten bij hem net zo volkomen zouden kwijtraken. En een vrije toegang zouden ontvangen tot de Vader. Opdat wij in onze gebeden geen onrust, maar rust zouden vinden. Hij heeft volgehouden. Hij is staande gebleven. Tot alles was volbracht. Daarom, o liefde, voor dit offer van uw leven, wat kan ik dan mijzelf ten offer geven, opdat ik nooit, hetzij ik leef of sterven, uw liefde derven. Amen. We zingen gebeten nu dan eindelijk een lofzang, Psalm 66, het tiende vers in antwoord op de verkondiging. God zij altoos op het hoogst geprezen. Samen danken en met en voor elkaar bidden. In de voorbeden willen we ook denken aan mevrouw Brouwer. Zij heeft het al geruime tijd moeilijk met haar gezondheid. En we willen de Heere God ook in het bijzonder danken voor het feit dat David Kbande donderdag jongsleden naar Nederland heeft mogen komen. Hij is ook vandaag in ons midden. En we willen God danken dat het gezin Kbande nu verenigd mag zijn. Laten we samen danken en bidden. Opnieuw mogen wij voor uw aangezicht komen, Heere God. En wij mogen uw naam prijzen dat u het waargemaakt hebt dat ons gebed geen gehoor wordt ontzegd. Omdat u dat meest aangrijpende gebed van uw zoon op dat dodelijke uur wel gehoor hebt ontzegd. Dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat, maar u liet hem niet voorbij gaan. Hoeveel u dat ook gekost heeft. Wij begrijpen dat niet. Wij staan erbij en stamelen maar wat. Maar wij aanbidden u wel, Vader, Zoon en Heilige Geest, vanwege die eeuwige liefde waarmee u ons behoudt op het oog heeft gehad en heeft uitgewerkt in de tijd. En wij bidden, leer ons, o Heer, uw lijden recht betrachten, want in deze zee verzinken onze gedachten. En wij bidden vooral ook dat wij er niet koud en onaangedaan onder blijven. Dat wij er niet zomaar aan voorbij gaan. Aan dit intieme gebeuren. Aan deze uiterste overgave. Voor ons geschied. Opdat wij nimmer meer door u verlaten zouden worden. Geef dat we mogen toegaan tot de troon der genade. Misschien wel voor de allereerste keer echt. Of ook weer opnieuw. Om die barmhartigheid te verkrijgen. Die dankzij Christus uw Zoon bij u is te vinden. We danken u dat u ons geen Socrates hebt gegeven. Ook geen held als de Heliant. Maar een echte heiland die weet wat het is om verzocht te worden met zoveel zorgen en ziekten. En wij komen in het bijzonder bidden voor diegenen die zelf ook wonen in het donker. Die bij tijden misschien ook wel niet weten waar ze het zoeken moeten. Omdat het zo uitzichtloos is. En omdat het toch telkens weer terugkomt en zo moeilijk te overwinnen blijkt. Bid u voor hen die moedeloos en afgemat zijn. Dat zij zich gedragen mogen weten. Door de liefde van Christus. Die weet wat het is. We bidden voor hen die zich ook wel eens aangetrokken voelen door en tot de dood. En wij bidden u, laat hen niet gaan, maar dat het ook voor hen mag gelden. Dat uw liefde alle duisternis verdrijft. En dat het licht van Pasen mag opgaan in hun leven. Wees met alle die alleen zijn. Weduwe, weduwnaren, die in rouw verkeren. Veel erger dan we vaak denken. En het wordt ook niet beter vaak, maar alleen nog maar erger. Sterken in die weg die ze hebben te gaan, dat ze er niet alleen voor staan. We bidden voor zieken die er zijn in de gemeente. In het bijzonder willen we vanmorgen bidden voor mevrouw Brouwer. Ze heeft het al een tijd lang zo zwaar. Ze topt er zo mee. En nu op dit moment willen we met elkaar in de kerk aan u vragen of u bij haar wilt zijn en haar herstel wilt geven. Wij weten dat u dat kunt. En met elkaar denken we aan haar en vragen we u voor haar of u dat zou willen doen en of u haar genadig wilt zijn. In het geloof dat u het gebed van de gemeente wilt verhoren, geef haar bovenal uw vrede. Dat ze mag merken dat u erbij bent en dat alles anders maakt. Dat bidden we ook voor alle anderen die ziek zijn of die met teleurstellingen te maken hebben. We mogen u ook danken. We mogen dat vanmorgen in het bijzonder doen met de familie Kban. Wat is er voor hen ook veel gebeden. Ook in de kerk. Dat het mocht komen tot hereniging. En als we dat bidden, dan denken we bij onszelf soms stiekem dat het er vast wel niet van zal komen. Dat het toch wel weer anders zal gaan dan wij denken. En willen. Maar u hebt het gebed gewoon verhoord. Dat kunt u dus. En dat doet u. En daarom willen wij u prijzen. Met en voor hen. Zoals ze in ons midden zijn. Want is dat geweldig dat David erbij is. En dat hij straks ook bij kan zijn als zijn vrouw, als alles goed gaat, mag bevallen van een tweede kind. O God, u alleen komt daar de eer en de dank en de lof voor toe. En we bidden, wees hen ook nabij en alle andere dingen die dan nog spelen. En geef hen dat ze mogen merken dat u ook daarin de weg voor hen effent. Zo dragen we elkaar aan u op. We bidden u voor de gemeente. Alle werk dat gebeuren mag. Zegent u het werk van dominee van Kampen en van de andere predikanten in Rotterdam. Zegent u de kerkenraad in het werk dat u hen op de schouders hebt gelegd. Dat ze het met vreugde mogen doen. En dat ze mogen weten dat het niet vergeefs is. Zegen alle die optrekken met de kinderen in de gemeente, met de jongeren. Zegent u de jongeren en de kinderen zelf. Dat ze hun hart aan u mogen verliezen. En dat ze mogen merken dat dat de beste keuze is die we kunnen maken. Wilt u ons alle gedenken, ook verder deze zondag. Geef ons nog een goede dag. Wees met uw kerk in deze wereld. Ook daar waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Bidden voor hen die zoveel meer ervoor over moeten hebben om uw naam te beleiden dan wij. Dat ze krachtig mogen zijn. Het voorbeeld van Christus mogen volgen. Die volhard heeft. In de diepste benauwdheid. Niet teruggeweken is. Hoe zullen wij ons opstellen als het zo zou zijn? We weten het niet. De angst zal ons overvallen. Maar we mogen zien op hem. En in hem kracht vinden. Geef dat ze dat ook daar mogen beseffen. En dat ook wij hier staande zullen blijven. Wij die het zoveel gemakkelijker hebben. In een land waar godsdienstvrijheid is. Maar ondertussen zoveel verleidingen moeten doorstaan. Houd ons staan. Staat op, laat ons gaan. Achter Christus aan. Op de weg die wel de smalle weg is, maar die uitmondt in de volmaakte heerlijkheid. Dat dat uitzicht ons voor ogen mag staan. Zegen ons in alle werk die we te doen hebben. Taken die we hier op aarde mogen vervullen. Dat we ook daarin echt ook iets van wat we zondags mogen ontvangen. Met ons mee mogen nemen. En in onze omgeving mogen uitstralen. Geef dat ook aan hen die betrokken zijn bij het werk van de zending. En evangelisatie. Dat ze de goede woorden mogen vinden. De goede plekken mogen vinden ook. Om met mensen over u te spreken. Hoor ze onze gebeden. Wil onze dank aanvaarden. Zie ons aan in de naam van hem. Die met u en de Heilige Geest. Één enige God. Leeft en regeert in alle eeuwigheid. Geprezen zij uw naam. Amen. Zingen gemeente ons slotlied uit Psalm 77. Psalm 77. Daarvan het eerste en het zesde couplet. Mijn geroep uit angst en vrezen klim tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. En ook vers 6. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. Maar God zal verandering geven. Met die klanken in ons hart mogen wij nu weer uiteengaan. Wij mogen dat doen onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.